Goeiedag. Zoals Bram al zei, we mogen in deze dienst nadenken over onze reis als christen en alweer de 8e aflevering. We hebben nagedacht over onze bestemming, het vaderhuis, de bruiloft van het lam. We zullen nadenken over onze opdracht onderweg op reis en over onze reis wat we allemaal mee kunnen maken en hoe we daarin ondersteund worden. In dit blok, het tweede blok, denken we na over onze leider, want we gaan wel op reis, maar waar gaan we naartoe en wie volgen we dan? Onze leider. En onze leider is de Heer Jezus Christus. Het heet niet voor niks de reis als christen. Wij volgen Jezus Christus na en Hij is onze leider. Hij is onze leider. We hebben over Hem nagedacht als de unieke hoge priester. Over Hem als het volmaakte offer. Over Hem die werkelijk God is. Maar hij is ook werkelijk mens. Je zou nog veel meer van de Heer Jezus kunnen zeggen. Hij is de goede herder. Hij is de overste leidsman. Leidsman kun je ook vertalen met gids. Hij is degene die met ons meegaat en de beste gids is. Zo zou je nog veel meer kunnen nadenken over wie de Heer Jezus is. We hebben in deze serie gekozen voor deze 4 aspecten. Van de eerste 2 zou je kunnen zeggen vertellen iets over wat hij gedaan heeft, wat hij doet voor ons. En het derde en het vierde iets zeggen over wie hij zelf is. Eli heeft 2 weken geleden gesproken over het onderwerp Jezus werkelijk God. En dat onderwerp dat raakt eigenlijk het mysterie van wie God is. Als Jezus God de Zoon is, naast God de Vader, God de Heilige Geest. En samen, om zo te zeggen, zijn ze God. Eigenlijk is dat onbegrijpelijk. Het wordt vaak weergegeven met zo'n driehoek, waarvan je kunt voorstellen dat zo'n driehoek, die bestaat alleen maar door de 3 hoekpunten. Als je een hoekpunt weghaalt, heb je geen driehoek meer. En zo is het ook met Vader, Zoon en Geest. Als je de Vader weghaalt, dan heb je eigenlijk God niet meer. Als je de Zoon weghaalt, heb je eigenlijk God niet meer. Als je de Heilige Geest weghaalt, heb je eigenlijk God niet meer. God is Vader, Zoon en Geest. 3 in 1. Een beetje om het begrijpelijk te maken, maar eigenlijk is het een onbegrijpelijk groot wonder. Dat Jezus werkelijk God is. Ik kan me voorstellen dat iemand die misschien hier in de westerse wereld is opgegroeid, maar zonder geloof, die heeft wel eens van Jezus gehoord en die zal ook wel geloven dat Jezus bestaan heeft. Misschien, als die wat meer weet, dan ook wel weten van, die Jezus die was blijkbaar een goed mens, die heeft mooie dingen gedaan. Heeft ook mooie dingen verteld, maar dat Jezus werkelijk God is. En Eli is daarop ingegaan dat Jezus inderdaad heeft goede dingen gedaan. Maar Jezus alleen maar zien als een goede leraar, als een goed mens. Eigenlijk heeft Jezus zelf ons die optie niet gegeven. Hij claimde heel duidelijk meer dan dat te zijn. Hij claimde God de Zoon te zijn. En Eli heeft ons daarin meegenomen hoe Jezus ook door zijn leven en wat hij gedaan heeft, die claim ondersteunde. Hij is werkelijk God. Maar, en daar willen we in deze dienst op inzoomen, hij is werkelijk mens. Ik zeg trouwens maar, je moet eigenlijk zeggen en, hij is werkelijk mens. Ik ben zelf opgegroeid en gegroeid in een gelovig gezin en heb eigenlijk altijd wel gehoord, geweten en ook aangenomen, Jezus is werkelijk God en werkelijk mens. Maar wat betekent dat? En ik denk dat iemand die zo opgegroeid is als ik misschien wel meer moeite heeft met te beseffen dat Jezus werkelijk mens is en wat dat betekent. Ik ben opgegroeid met een beetje soort de uitspraak van Jezus die heeft geleden als mens, maar heeft genezen als God. Hij heeft gehuild als mens, maar hij heeft doden opgewekt als God. En mijn vraag deze ochtend, is dat zo? Betekent het dat trouwens dat God dus geen emotie zou hebben? Dat God niet mee kan voelen? Dat God geen emotie heeft? De Bijbel maakt het wel duidelijk dat dat anders is. Maar het tweede, dan ook, hoe en in welke kracht deed Jezus eigenlijk zijn wonderen? Een spannend onderwerp. Jezus is werkelijk mens geworden. We hebben hem daar ook al voor bedankt. Want hij werd mens om voor ons ook het offer te worden in onze plaats. Dat hadden we nodig. Hij is daarna en nu nog steeds ook onze hoge priester die met ons mee kan voelen. En hij is ook ons voorbeeld. En daar wil ik in deze dienst op inzoomen. Jezus, wie is hij? Werkelijk mens. Als je erover nadenkt, dan kom je vooral, als je kijkt naar de evangeliën, uit in het evangelie naar Lucas. Als je nadenkt over Jezus, die werkelijk God is, dat vind je in elke evangelie wel terug, maar dan kom je in het bijzonder uit in het evangelie naar Johannes. Het is geen wonder dat Eli de vorige keer zoveel geciteerd heeft uit het evangelie van Johannes. Als je nadenkt over Jezus, dat hij werkelijk mens is, dan kom je heel sterk bij het evangelie van Lucas terecht. En laten we maar eens lezen wat Lucas in dat verband schrijft. En dat begint al bij het begin van een mens. Als de engel Gabriel bij Maria komt, dan zegt hij tegen haar, en kijk, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En als Maria daar dan over nadenkt, hè, je hoort eigenlijk als je dat leest, dan voel je van Maria gaat erover nadenken, van ja, maar hoe kan dat nou? Want Maria was maagd, ze was verloofd en ze wilde ook als maagd rein het huwelijk ingaan. En zij begreep ook wel, wil je zwanger worden, dan is er als vrouw, dan is er een man voor nodig. Dus hoe kan dat nou? En de engel die geeft daar antwoord op. En dat antwoord is eigenlijk heel bijzonder. De engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat het jou geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Wat hier staat, eigenlijk tegen Jozef zei de engel heel kort, van wat in Maria verwekt is, is uit de Heilige Geest. Wat dat betekent, dat verwekken, geeft de engel hier eigenlijk aan. En met eerbied gesproken zou je kunnen zeggen dat eigenlijk niets eigenlijk dichterbij kan komen bij wat wij dan een normale verwekking zouden noemen, dan wat hier geschreven staat. Dat Gods kracht over Maria zou komen en Maria daardoor zwanger zou worden. Het betekent dat de Heer Jezus dus echt ook als mens begonnen is, zoals jij en ik. Begonnen is als, zoals dat plaatje daarna staat, een wat men dan een zygoot noemt. Dat is namelijk de eerste eencellige mensje. De bevruchte eicel, het begin van een mens. Jezus is zo begonnen. In de baarmoeder van Maria. Zo klein wilde Jezus worden. Als ik erover nadenk, dan begin ik meer iets te beseffen van wat er staat. Dat Jezus, die eigenlijk God was en dat niet hoefde te stelen, want hij was het, dat hij zichzelf ontledigd heeft. Moet je je voorstellen, God zijn, God de Zoon zijn, en je vereenzelvigen met zo'n klein celletje. Dat is wat God de Zoon deed. Maar het is duidelijk dat er een groot verschil is. Jezus, geboren uit Maria, maar hij is verwekt door de Heilige Geest. En daardoor ook dat de engel kan zeggen dat het Heilige is dat uit Maria geboren zal worden. Jezus is de Heilige, de zonderloze. Omdat hij niet door een mens, maar door God verwekt is, door de kracht van de Heilige Geest, is dat leven in Maria ontstaan. Maar even waar is ook dat Jezus als mens dus zoon van Maria is, echt zoon van Maria, en zoon van God is. Als je zegt van Jezus is God de Zoon, dan denk je aan Jezus, of eigenlijk aan het woord wat al altijd geweest is en wat mens is geworden. Maar Jezus als mens kan ook werkelijk zeggen dat hij Gods Zoon is. Hij was, en dat wordt een paar keer ook in het evangelie heel nadrukkelijk gezegd, hij was niet de zoon van Jozef. Hij was, naar men dacht, naar men meende, de zoon van Jozef. Maar Jezus is werkelijk zoon van Maria en zoon van God. En een gebeurtenis die ook specifiek in Lucas beschreven wordt, die onderstreept dat ook. De gebeurtenis van de 12-jarige Jezus in de tempel. Als Jezus daar als jongen in de tempel komt en daar blijft, en Jozef en Maria die gaan weer terug naar Nazareth, althans gaan op weg, maar dan komen ze erachter, hé, Jezus is er niet. En ze gaan terug naar Jeruzalem en vinden hem in de tempel. De tempel, het huis van God. En Maria, bezorgd en daardoor misschien ook wel een beetje boos, zegt dan tegen Jezus van, waarom ben je hier? Je vader en ik hebben jou gezocht. En Jezus zegt als het ware tegen haar, je vader en ik? Jozef, je vader en ik? Nee. Wist je niet dat ik moest zijn in het huis van mijn vader? Jezus wist, God is mijn vader. Jezus is opgegroeid en is tot dat besef gekomen. Als kind is hij gegroeid dat hij een moeder heeft, Maria, dat hij een vader heeft en God is zijn vader. Dat betekent ook dat Jezus uniek is. En dat Jezus uniek is, dat wordt onderstreept bij de gebeurtenis van zijn doop, waar dit plaatje ook naar verwijst. We lezen dan, ook weer in Lucas. En het gebeurde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, jij bent mijn geliefde zoon, in jou heb ik mijn welbehagen. Jezus die komt daar bij de Jordaan en vraagt aan Johannes om gedoopt te worden. En Johannes die dacht al van, klopt niet, ik moet door hem gedoopt worden. Maar Jezus stond erop dat hij ook gedoopt werd. En de mensen eromheen, die zouden misschien hebben gedacht van, oh ja, weer een doopeling. Ook iemand die de oproep van doop tot bekering van zonden nodig heeft en die doet. En dan komt de reactie van God uit de hemel op twee manieren die duidelijk maakt van ja, maar zo is het niet. Deze mens is uniek. De ene reactie is de duif die op hem neerkomt en de andere reactie is de stem van God die uit de hemel komt. En die stem die zegt twee dingen. Die zegt dat Jezus zijn geliefde zoon is. En geliefd, dat zegt iets van de liefde die de vader voor zijn zoon, ook voor Jezus als mens, zijn zoon heeft. Dat is een liefde die in principe ook onafhankelijk is van wat iemand doet. Ik hou van mijn kinderen, ongeacht wat ze doen. Ik ben trots op ze als ze mooie dingen doen. En als ze iets doen wat niet zo goed is, dan ben ik daar verdrietig over. Maar ik blijf van ze houden. Maar God, die zegt nog een tweede. Hij zegt, ik heb in hem mijn welbehagen. Ik heb in hem mijn plezier. Ik geniet van hem. En dat is uniek. Zeker, je mag het ook als gelovige wel naar jezelf toehalen. Maar besef dat deze gebeurtenis uniek is om duidelijk te maken wie Jezus is. Dat hij de unieke zoon is als mens die hier echt tot eer van God geleefd heeft. En die een relatie met God had die ononderbroken was. Hij heeft geleefd tot eer van God. En daarom dat hij ook degene is die door God geroepen wordt om dan ook het werk van God te gaan doen. En dit is dan ook het moment van de start van zijn bediening. Je zou kunnen zeggen dat God door deze gebeurtenis als het ware ook zijn stempel van goedkeuring op Jezus heeft gedrukt om te zeggen, hij is degene die ook mijn bediening kan doen. Jezus werkelijk mens. Hij is ook de afhankelijke mens, zie je vanaf dat moment. Als Jezus zijn bediening gaat doen, dan doet hij dat als een mens die vol is van de geest. Het lijkt wel als je Lucas verder leest, en lees thuis nog eens Lucas 4 gewoon. Dan lijkt het wel alsof er een explosie van de Heilige Geest is. Jezus gaat vol van de geest, de woestijn in, de verzoeking tegemoet. Hij geleidt door de geest. Daarna vind je dat hij door de kracht van de geest rondgaat, dat hij predikt, dat hij de wonderen doet. En als hij op een gegeven ogenblik in Nazareth komt, de plaats waar hij opgegroeid is, dan krijgt hij de gelegenheid om te spreken in de synagoge. En dan krijgt hij, de boekrol Jesaja en zoekt hij hoofdstuk 61 op, waar geschreven staat, de geest van de Heer is op mij, daardoor dat hij mij gezalfd heeft om. En dan volgt er een beschrijving van wat de knecht van de Heer zal gaan doen tot zegen voor de mensen. En Jezus zegt heel duidelijk, deze profetie slaat op mij. Ik ben de vervulling van deze profetie. En daarmee zegt hij dus ook, de geest van de Heer is op mij. En het symbolisch gebeurde dat met die duif die op hem neerdaalde, dat de geest van God op hem kwam. En dat hij op dat moment ook gezalfd werd voor de bediening die hij vanaf dat moment is gaan doen. En dat wordt eigenlijk ook onderstreept door wat Petrus zegt in een toespraak bij Cornelius. Trouwens, opgeschreven in Handelingen, eigenlijk weer opgeschreven door Lucas. Waar Petrus verwijst naar de doop van Johannes die hij gepredikt heeft. Hè. We hebben net gezien, ook Jezus is door Johannes gedoopt. Maar daarna zegt Petrus hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Je kunt ook zeggen, gezalfd vertalen, gezalfd met de kracht van de Heilige Geest. Of gezalfd met de Heilige Geest van kracht. Gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed. En allen die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met hem. Gezalfd met de Geest en God was met hem. Dat is eigenlijk als het ware, als ik het zo mag zeggen, twee handen op één. Ja, op één buik, twee handen op één persoon. God de Geest, was op Jezus. En zo deed Jezus als mens, is hij rondgegaan, is hij het werk van God gaan doen, heeft hij gepredikt, heeft hij goed gedaan, heeft hij genezen. Dus als je dit zo leest, dan is het goed om te beseffen dat Jezus dus ook de wonderen deed in de kracht van de Heilige Geest. Een vraag die dan wel eens gesteld wordt is van, oh, dus Jezus die kreeg toen hij gedoopt werd, de Heilige Geest op hem, kreeg hij toen pas de Heilige Geest? Nee. Maar ik denk dat je daar een verschil moet maken. Ik denk dat je, ik durf te zeggen, vanaf de conceptie kun je al zeggen dat de Geest in hem was. Eigenlijk, hij was verwekt door de Heilige Geest. Je zou in onze termen bijna zeggen van, hij had de genen van de Heilige Geest in zich. De Heilige Geest doorkneedde hem, als het ware, helemaal. Maar pas vanaf de doop staat er, dat de Heilige Geest op hem komt. En vanaf dat moment zie je pas de krachten van de Heilige Geest. Daarvoor heeft Jezus zijn leven geleid in onopvallendheid, maar wel in gunst en genade bij mensen. En hij is daarin gegroeid. Je zou kunnen zeggen, als je het naar ons toetrekt, dat in die 30 jaar kun je vergelijken met de inwoning van de Geest in ons. Maar vanaf zijn start als bediening zie je de Heilige Geest op hem. Voor diegenen die met iets meer weten van de offers in het Oude Testament, en iets weten van het spijsoffer wat heel bijzonder spreekt van het leven van de Heer Jezus tot eer van God, dat spijsoffer dat was meel met olie doorkneed, daar kun je bij denken aan Jezus vanaf zijn conceptie, de Heilige Geest in hem. En ik denk dat je ook wel mag zeggen dat hij vanaf die tijd ook wel geleid werd door de Heilige Geest. Maar dat brood werd gebakken en er werd olie overheen gestreken. En dat mag je denk ik vergelijken met de kracht van de Geest die op hem was en die zichtbaar werd vanaf het moment dat hij zijn bediening begon. Wat dat betreft is ook het idee, misschien hebben jullie zelf van het fabeltje gehoord, dat Jezus als klein kind, dat hij aan het kleien is met klei en dat hij een vogeltje maakt en dat het vogeltje opeens wegvliegt. Want Jezus is God die leven geeft. Ik denk dat dat dus inderdaad een fabel is, of denk dat is een fabel. En ik denk dat dat komt omdat we eigenlijk denken van hij was God en dus deed hij dingen als God. Maar Jezus die heeft eigenlijk zijn bediening pas gedaan als mens toen de Heilige Geest op hem kwam. Pas vanaf dat moment heeft hij ook de wonderen gedaan. Hij is de afhankelijke mens en hij is ons voorbeeld. En omdat hij mens is, kan hij ook ons voorbeeld zijn. Hoe dan? Nou, ons voorbeeld, dat kan positief en negatief zijn. Misschien heb jij wel eens gehad dat als je iets deed wat niet goed was, dat misschien toen je jong was, dat je ouders je broertje of je zusje als een voorbeeld stelden. Zo van, doe nou zoals hij. Hè? En eigenlijk begon er dan ook, tenminste bij mij, wel iets te wringen. Zo van, nou dat vond ik niet leuk. En dan op dat moment vond ik mijn broertje of zusje eigenlijk ook niet zo leuk. Want ja, zij deden het beter dan ik. En zeker als ik besefte, wat ik deed, dat was niet goed. Dan weet je, maar dat voorbeeld, dat veroordeelt mij. En bij broertjes en zusjes ligt het allemaal wel wat genuanceerder. Maar als wij naar het leven van Jezus kijken, en dat als ik dat leg naast mijn eigen leven, zoals ik dat van nature heb geleid, dan veroordeelt zijn voorbeeld mij eigenlijk helemaal. Dan word ik eigenlijk alleen maar ongelukkig van zijn voorbeeld. Maar gelukkig, er kan een verandering plaatsvinden. En dat is, als we tot geloof komen, dat we mogen geloven, natuurlijk ook in het offer dat hij voor al die verkeerde dingen gebracht heeft, maar dat we ook vanaf dat moment hem wel kunnen navolgen. Maar wel door de geest. Daar hebben we de geest voor nodig. En het mooie is dat als je... We hebben net nagedacht over hoe Jezus werkelijk mens is. Het mooie is dat een aantal van die dingen kun je toch een soort parallel zien bij ons als gelovigen. De gelovige die is ook opnieuw geboren door de geest, zegt Jezus in het gesprek met Nicodemus. De gelovige die is ook gezalfd met de geest. En daardoor is ook elke gelovige toegerust. Ben jij en ik, die geloven in de Heer Jezus, wij zijn toegerust voor de bediening, de taak die God ons in zijn koninkrijk geeft. De plek die God ons, de Heer Jezus ons, in zijn gemeente geeft. Daar zijn we voor toegerust door de zalving van de geest. En of je dan een fulltime prediker bent, of een fulltime zendeling, of dat je gewoon je werk doet, of dat je in je omgeving tot een zegen wil zijn, in jouw plekje, met jouw taak en bediening, God heeft jou gezalfd met de Heilige Geest voor die taak. En een gelovige kan ook vol zijn met de Heilige Geest. Jezus, hij was vol. Je leest nergens dat Jezus gevuld werd, alsof hij eerst leeg was. Wij krijgen een oproep om vol te zijn met de Geest, om gevuld te worden. Maar het kan wel. We mogen ook vol zijn van de Geest en worden daartoe zelfs opgeroepen. En van daaruit kunnen we ook beseffen dat we dan inderdaad mogen beseffen, we hebben de inwoning van de Heilige Geest en daarom kunnen we ook de vruchten van de Heilige Geest laten zien. Maar ook de Heilige Geest is op ons gekomen. We zijn eigenlijk ook gedrenkt in de Heilige Geest en daarom ook dat de gaven van de Heilige Geest in ons leven zichtbaar mogen worden. Dus wij kunnen hem, wij mogen hem navolgen. Betekent dat nou dat je zomaar Jezus in alles kunt kopiëren, alles kunt doen wat hij deed, alles kunt zeggen wat hij zei? Nou, we hebben al gezien, Jezus is uniek. Hij is degene die zonder zonde was. Hij heeft niet alleen geen zonde gedaan, dat betekent dat hij niet verkeerde dingen deed, maar hij kende geen zonde, er was geen zonde in hem. Dat weet je te begrijpen, als je honger hebt en je loopt langs een kraampje waar eten ligt en je hebt geen geld om te kopen, dan kom ik in de verleiding om van die kraam iets te pakken. Nou, die verleiding, dat binnen in mij haakt, dat is eigenlijk mijn oude natuur, mijn vlees, waar dat nog steeds kan haken, waardoor ik in de verleiding kan komen om het ook echt te doen. Die zonde in zich, die had Jezus niet. Hij kent wel die honger en hij kent het knagende gevoel. Maar Jezus was uniek. En dat hij geen zonde gedaan heeft, zegt ook de Bijbel dat hij geen zonde gekend heeft. En ook alleen maar daarom kan Jezus ons offer zijn en daardoor kan hij ook onze hoge priester zijn. Maar verder, als je nadenkt over karakter en gedrag, misschien ken je, of kennen ouderen onder ons, die kennen dat lied misschien wel van ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed. Maar verder gaat het met, maar ach, ik ben niet als Jezus. Dat ziet iedereen aan mij. Is dat zoals wij als christen moeten leven? Nee, dat is het niet. Ben ik volmaakt? Nee. Is er verschil? Ja. Maar ik ben niet een zondaar die gered is door genade. Ja, ik ben gered door genade. Maar ik ben geen zondaar meer. Ik was een zondaar, maar ben nu een heilige. Ik ben een kind van God. Ik heb de Heilige Geest in mij en die werkt in mijn karakter en gedrag de vrucht van de Heilige Geest uit. Dus ja, we worden zelfs opgeroepen om te lijken op Jezus. De vrucht van de Geest, die negenvoudige vrucht, die is ook bedoeld voor alle gelovigen. Het is niet zo dat, dat die vrucht van zachtmoedigheid veel meer voor mij bedoeld is en dat de vrucht van geduld veel meer voor Inge bedoeld is en de vrucht van vrede veel meer voor Herma bedoeld is. Nee, voor ons allemaal. Misschien zeg je, ja, maar ik heb wel wat meer moeite met zachtmoedigheid, omdat mijn oude karakter wat opstandiger en is. Dat kan zijn, maar die vrucht, die negenvoudige vrucht, is voor iedere gelovige bedoeld. En daarom ook de oproep om te wandelen door de geest, zodat we ook de vrucht van de geest mogen laten zien. Zodat we het vlees, wat wij dus wel hebben, dat we dat ook voor gekruisigd houden, dat veroordeeld in de Heer Jezus. En we mogen het nu leven door de kracht van de Heilige Geest. Wandelen door de geest en de vrucht van de geest laten zien. Maar hoe zit het dan met die krachten en die daden? Misschien dat we tegenwoordig eerder zouden zingen van, ik wens te doen als Jezus, al de wonderen die hij deed. Maar ach nee, ik ben niet als Jezus, ik ben God niet. Is dat zoals we ernaar moeten kijken? Ik denk dat we hebben gezien dat Jezus als mens zijn werk deed, en daarmee ook de wonderen, de krachten die hij deed, in de kracht van de Heilige Geest. En het bijzondere, het wonderlijke eigenlijk is, dat wij ook de kracht van de Geest gekregen hebben. Denk maar aan de gaven van de Geest. Dus ook daarin kunnen wij navolgen. Is dat dan bedoeld voor iedereen, zomaar? Ik denk zelf dat je daar best wel mag nadenken dat dat gekoppeld is aan een bediening die je ook gekregen hebt. Bij Jezus zie je dat hij die tekenen ging doen. Waarom? Omdat hij ook een opdracht had. Als de dienstknecht van God een opdracht had om het koninkrijk van God te verkondigen. En de wonderen die hij deed, die liet het koninkrijk zien in zegen en in genezing en de zegen die God wilde geven. Die liet ook zien dat wat Jezus vertelde waar was. Dat het werkelijk waar was dat het koninkrijk eraan kwam en dat hij de prediker van het koninkrijk is. De tekenen laten ook heel bijzonder zien, en Johannes die onderstreept dat in zijn evangelie, dat Jezus werkelijk de Zoon van God is. Dat de claim dat hij de Zoon van God is, werkelijk waar is. Johannes schrijft uitdrukkelijk van, ik heb een aantal tekenen geselecteerd, juist om te laten zien dat Jezus werkelijk God is. En dat je daarvan overtuigd wordt, zodat je ook in hem gaat geloven. En als je in hem gelooft, heb je het eeuwige leven. Daarom ook het woord tekenen. Maar als Jezus die tekenen alleen als God gedaan heeft en kon doen, zouden wij ze nooit na kunnen doen. Ook de apostelen niet. Het bijzondere is dat die tekenen van het koninkrijk doorgaan. Je ziet ze, en we weten het heel duidelijk, in Handelingen kun je daarover lezen, de tekenen van een apostel. Zo noemt Paulus ze in 2 Korinthe. Ook hij, een verlaten apostel, heeft die tekenen gedaan. Maar stopt het daar dan? Nee, want Jezus heeft niet alleen maar aan de apostelen de opdracht gegeven om het evangelie te verkondigen. Hij heeft het eigenlijk aan ons allemaal gegeven. Lees het eind van Marcus, daar roept hij ons op om het evangelie te brengen naar alle volken, naar ieder mens die je maar kunt bereiken. En dan zegt hij ook van, deze tekenen, en lees maar welke, zullen jullie volgen. Als je dat zo leest en als ik dat zo op me in laat werken, dan wordt ook een uitspraak die de Heer Jezus geeft, die ga ik meer begrijpen. En dat is de uitspraak die hij doet in Johannes 14. Wil ik lezen. Johannes 14, vers 12. Voorwaar, ik zeg jullie, wie in mij gelooft, de tekenen die ik doe, zal hij ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, omdat ik heen ga naar de Vader. Eigenlijk een bijzondere uitspraak. Een uitspraak waar je je over kunt, waar ik me over kan verbazen. En waar ik ook in zekere zin best wel moeite mee heb. Van hoe werkt dat dan in de praktijk? Maar Jezus, die zegt dat hier. Die zegt hier, en dat zegt hij in het verband met dat hij naar zijn Vader zal gaan. Dat hij plek in het Vaderhuis zal bereiden, zal klaarmaken. Maar dat hij ons niet alleen zal laten, dat hij zelfs een opdracht voor ons heeft. Eigenlijk om zijn werk voort te zetten. En hij doet dat in de vorm van een belofte. Hij zegt eigenlijk, ik ga naar de Vader, en daardoor stopt het werk niet, maar het kan doorgaan in jullie die geloven. Jullie zullen deze werken doen, en, hoe verbazingwekkend, staat er zelfs grotere dan deze. Als ik dat zo lees, dan begrijp ik, ja, de Heer Jezus wil dat we hier zijn werk voortzetten, en hij wil in dat voortzetten, wil hij ons ook ondersteunen door de kracht van de Heilige Geest en mogen we ook het werk van het Koninkrijk voortzetten in wonderen en tekenen die ons als gelovigen met elkaar mogen volgen. En vandaar ook de oproep die Paulus doet, streef naar de gaven van de geest. Betekent dat dat Paulus, en ook als ik dit zo zeg, dat ik bedoel van wij moeten dus streven naar zoveel mogelijk wonderen doen, dat dat de essentie is, dat dat ons streven moet zijn? Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat ons streven is om de Heer Jezus te laten zien, hem na te volgen in zijn liefde voor de mensen, in zijn zorg voor de mensen, om daarmee het koninkrijk te laten zien en dat wij dat ook mogen. En het begint eigenlijk, denk ik, met die liefde van de Heer Jezus in je hart, in mijn hart, voor de mensen om mij heen. En dat ik vanuit die liefde en bewogenheid ook dan eigenlijk mag volgen in het bidden voor mensen, of wellicht genezing uitspreken, Jezus volgen en zijn werk voortzetten. Als je dan mij vraagt, ja Jaap, maar hoe moet dat nou precies? En vertel daar meer van. Dan ben ik ook heel eerlijk dat anderen daar waarschijnlijk veel beter op dit podium iets van kunnen zeggen dan ik. En ik vermoed dat het ook wel zal gebeuren als wij ook verder nadenken over het Koninkrijk van God laten zien en over de Heilige Geest die wij nodig hebben op onze reis. Maar met vrijmoedigheid leg ik deze uitdaging in ons midden. De uitdaging om Jezus te laten zien. Om Jezus na te volgen, Jezus werk voor te zetten en hem te laten zien in ons leven. Hem te laten zien in wie we zijn en hem te laten zien in wat wij doen. En zo tot zegen te zijn voor de mensen om ons heen. Zijn lichaam te zijn wat zijn werk voortzet tot zegen voor de mensen om ons heen. Jezus, hij is werkelijk God en daarom is hij ook onze aanbidding waard. Jezus is werkelijk mens en wij mogen hem navolgen tot eer van God, tot eer van zijn naam en tot zegen voor mensen om ons heen. Amen.